Iets uit de brief aan de Romeinen.
Als je aan christenen zou vragen, wat is uw favoriete hoofdstuk uit de brief aan de Romeinen, dan ga je er al van uit dat iemand die brief een beetje kent. Dus dat kun je niet zomaar aan iedereen vragen. Maar goed, stel dat ik die vraag toch zou stellen, dan denk ik dat niet zo heel veel mensen zouden zeggen, dat is voor mij Romeinen 5, hoewel dat een prachtig hoofdstuk is. Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof hebben vrede met God. Een schitterende conclusie uit het voorafgaande. Als we denken aan het lied dat we gezongen hebben en het gebed waarin we ons tot de Heer hebben gericht, dan denk ik dat een ander hoofdstuk eruit springt en dat is Romeinen 8. Maar dat hoofdstuk is niet leesbaar, kan eigenlijk niet bestaan, zonder Romeinen 5. Nou ga ik dat niet aantonen, want u gelooft vast wel dat Paulus een goede samenhangende brief heeft geschreven. En we hebben vanmorgen aan het begin zelfs al gedacht aan een heel belangrijk stukje uit hoofdstuk 3. Het beroemde vers 23, waar staat dat allen gezondigd hebben en tekortkomen aan de heerlijkheid van God. Nou, als je daarna een piketpaaltje mag slaan bij hoofdstuk 5, waar Paulus de oplossing geeft, namelijk het bloed van de Heer Jezus, op grond van waar wij dan gerechtvaardigd zullen worden, dan is er al een hele mooie basis gelegd waarmee je bijna al een heel stuk richting Romeinen 8 komt. In hoofdstuk 8 spreekt hij wel degelijk ook over de Heer Jezus zelf en over de rechtvaardiging. Bijvoorbeeld, ik ga nu alvast een vers lezen, Romeinen 8 vers 29. Dus midden in een betoog hoor, ik realiseer me dat wel. Maar het is wel zo'n mooie tekst dat ik hem best even durf te isoleren. Romeinen 8 vers 29, want hen die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En die hij tevoren heeft bestemd, die heeft hij ook geroepen. En die hij heeft geroepen, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij heeft gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt. Waarom wil ik dat toch even lezen? Wel, je zou kunnen denken dat, even terugblikkend op Romeinen 5, die rechtvaardiging, het feit dat een mens niet als een ex-zondaar, maar als een rechtvaardige voor God komt te staan, dat zouden wij kunnen zien als een ideaal toegangsbewijs tot de hemel. En dat is het natuurlijk ook. Daar doe ik niks aan af. Maar in het stukje dat ik net heb voorgelezen, is de hemel helemaal niet genoemd. Die hij tevoren heeft gekend, vers 29, heeft hij, hem die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd, en dan staat er niet voor de hemel, maar om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dus welk doel had God met zijn werk aan en in ons, dat wij op zijn zoon zouden gaan lijken? En wat zou dan het resultaat zijn? Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Dus die broeders en zusters, die lijken allemaal op de Heer Jezus. Maar als je goed kijkt, zie je dat er één altijd boven hen uitgaat. En dat is de Heer Jezus zelf. En wat heeft hij dan verder met ons gedaan? Die hij tevoren heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. Dat is het mooie. Er is een plan in de hemel geweest, maar God heeft het ook een keer verteld. Hij heeft ons bij onze naam geroepen. En die hij heeft geroepen, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Dat klopt. Paulus heeft dat uitgelegd in hoofdstuk 5. En die hij heeft gerechtvaardigd. En dan vind ik het meest bijzondere van dit hele stukje dat er dan staat niet. Die zal hij ook verheerlijken. Dan had ik het ook schitterend gevonden hoor. Dan hadden we gezegd, wat hebben we een prachtig perspectief. Een mooi vooruitzicht. Maar dan staat, die heeft hij ook verheerlijkt. Ja, daar is geloof voor nodig om dat te zien. Ik zie aan mijzelf heel vaak niet veel heerlijks. En ik weet zeker als u eerlijk bent dat dat bij u ook geldt. Er zijn zeker momenten dat we het fijn hebben met de Heer samen. Ik weet niet zo goed hoe ik het anders moet zeggen. Maar dat we dankbaar zijn voor wat de Heer heeft gedaan. Ook wat hij in en met ons gedaan heeft. We worden blij als we zijn woord lezen. Maar er zijn helaas ook momenten in het leven van elke gelovige dat dat niet zo sterk speelt. En als je dan ineens te horen krijgt, weet je joh, jij bent niet alleen gerechtvaardigd. Hij heeft jou niet alleen gerechtvaardigd, hij heeft jou ook verheerlijkt. In een positie van heerlijkheid, van glorie, van luister gebracht. Natuurlijk, leerstellig gezien moet je zeggen, dat moment komt nog. Als de Heer Jezus in heerlijkheid zal verschijnen, dan zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dan heeft hij ons weliswaar al verheerlijkt bij hem, in de heerlijkheid, zoals we dat ook zeggen. En dat is dan nog niet op aarde zichtbaar, maar bij zijn verschijning in heerlijkheid zal het wel zichtbaar zijn. Dan zien we het bij elkaar. Maar Paulus is daar zo zeker van dat het werk op Golgotha ook daarvoor de grondslag heeft gelegd, dat hij gezegd heeft, die hij gerechtvaardigd heeft, die mensen, die heeft hij ook verheerlijkt. Dat is een zekerheid. Het plan is in principe al voltooid. En dan is die reactie vanaf vers 31, en dat stukje ga ik lezen, ook zo begrijpelijk. Wat zullen wij dan hierop zeggen? Meestal beginnen wij bij vers 31 en de rest vergeten we even. Ik chargeer nu een beetje, want als het goed is zijn we toch allemaal, hoop ik, toch wel gewend de schrift enigszins in zijn verband te lezen. Maar dat stuk dat nu komt is toch de topper van hoofdstuk 8. Dat is ook het stuk waar ik aan moest denken toen we aan het zingen waren. En toen ik amen zei op de dankzegging en de voorbeden aan het begin van dit deel van ons samen zijn. Maar het staat wel in reactie tot het vorige. En ik ga het nu eerst even lezen, maar vers 31 staat er niet zomaar. Wat zullen wij dan hierop zeggen? Als God voor ons is, wie zou tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die veroordeelt? Christus Jezus is het die gestorven is. Ja, nog meer. Die opgewekt is. Die ook aan Gods rechterhand is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, om u worden wij de hele dag gedood. Wij zijn geacht als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat dood nog leven, nog engelen, nog overheden, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog machten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer. Nou, zoals gezegd, als Paulus dit prachtige stukje begint te schrijven, dan is het in reactie, in aansluiting op het voorafgaande. Wat zullen wij dan hierop zeggen? Dat slaat met name natuurlijk op die laatste regel. Het feit dat hij zulke mooie dingen met ons al heeft gedaan. En zelfs in de verleden tijd laat schrijven over iets waarvan we zeker weten dat het nog moet gaan plaatsvinden naar de letter. Tja, wat moet je daar nou op zeggen, zegt Paulus. Dat vind ik zo mooi. Paulus leeft mee met wat hij zelf schrijft. Paulus is niet iemand die een theologisch handboek schrijft. Die denkt, wacht eens even, ik heb nu behandeld de zondestaat van de mens, hoofdstuk 3. Ik heb in hoofdstuk 5 de rechtvaardiging behandeld. En nu werk ik langzamerhand toe naar de verheerlijking. En dan komt er nog een stukje over. Eens kijken, wat was het ook alweer? Israël, hoofdstuk 9 tot en met 11. En dan krijgen we de afrondende praktische hoofdstukken. Nee, zo was Paulus niet aan het schrijven. Hoewel ik me wel altijd... het onderwijs van mijn vader herinner. Als die zei, in hoofdstuk 8 eindigt het leerstellige gedeelte van de brief. Jij denkt, misschien is dat nou een zinnetje om ontroerd van te worden. Ja, hij heeft het zo vaak gezegd dat ik het nooit vergeten ben. En later durfde ik zelfs wel eens te zeggen van, pap, klopt dat nou wel helemaal? Ik zeg, als het gaat om de leer van... die belangrijke stadia waar een christen doorheen gaat, dan denk ik dat het klopt. Maar ik steek ook nog heel veel op van wat daarna komt. Ook van dat stuk over Israël, van ons praktisch leven in hoofdstuk 12... van onze verhouding met de overheid. En dan vanaf hoofdstuk 14 die hele kwestie van hoe ga je om met bepaalde gewoontes... die voor sommigen heel principieel zijn, maar dat leerstellig eigenlijk geen been hebben om op te staan... is ook leerstellig. Ik snap wel hoe mijn pa dat bedoeld heeft. En ik denk dat hij gelijk heeft. In de hele opbouw van de belangrijke waarden die Paulus uitlegt... die voor elke christen gelden, dat eindigt in hoofdstuk 8. Maar ik vind het zo mooi dat hij bij zijn eigen werk betrokken is. En niet alleen maar denkt, ik heb dat leerstellige stuk nu bijna afgesloten. Nee, hij wordt er ook blij van. En dat is dat stukje dat wij nu gelezen hebben. Dat gaat over gelovigen in al die soorten omstandigheden waar we aan gedacht hebben. En als God zegt van, en weet je hoe het afloopt uiteindelijk? Met heerlijkheid. Die heeft hij ook verheerlijkt. Dat is eigenlijk de samenvatting van het gedeelte tot en met vers 30. Het eindigt uiteindelijk met heerlijkheid en dat staat zo vast als een huis. Nou, dan zegt Paulus... wat vind je daar nou van? Hoe reageer je daarop? Als God voor ons is, en dat blijkt uit het voorafgaande, want dat gaat allemaal van hem uit, wie zou tegen ons zijn? Nou, als Paulus alleen dat gezegd had, dan denk ik, ja, daar hadden we het toch hoop ik allemaal mee eens geweest. Maar Paulus zegt, ik zal je eens laten horen hoe ver dat gaat. Hoe God heeft laten zien dat hij... voor ons is en niet tegen ons. Dat hele stuk is immers een soort rechtszaak. Je hebt een aanklager. Je hebt een verdediger. Je hebt een rechter. Nou, de verdediger, de advocaat... die pleit voor degene die terecht staat. Voor de beklaagde. Nou, hoewel het ging over de heilige en rechtvaardige God... is dat wel de God die zijn zoon heeft gegeven... in wie de oplossing volledig te vinden was. En hij zegt, God is voor ons. Dat is ook een samenvattend zinnetje ten opzichte van het voorafgaande. God is voor ons, wie zou tegen ons zijn? En hoe liet God zien dat hij voor ons was? Doordat hij zijn eigen zoon niet gespaard... maar voor ons allen overgegeven heeft... Een vader zou normaal zijn eigen zoon juist wel sparen. Die zal zich in allerlei bochten wringen om wie dan ook schuldig te verklaren behalve zijn eigen zoon. Maar God heeft dat nou net niet gedaan. Die heeft zijn eigen zoon, er staat niet eens zijn zoon, maar zijn eigen zoon, het wordt dus nog benadrukt, niet gespaard. Maar hem voor ons allen overgegeven, prijsgegeven. Ja, iemand die zo ver gaat, die het maximum al gegeven heeft... ja, voor God is dat alleen maar dan een beetje minder, als ik het zo mag zeggen... als hij ons ook nog eens alle dingen wil schenken. Want hij heeft al laten zien dat hij het maximum wat iemand kan geven... door Paulus in de 2e Korinthebrief zijn onuitsprekelijke gave genoemd... niet ook nog veel meer kan schenken. En om dat rechtszaakidee nog even weer naar voren te halen, vers 33. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God? Oftewel, als God nou al mensen heeft uitgekozen... en voor hen zijn zoon heeft gegeven. Wat heeft het dan nog voor zin om zulke mensen te gaan beschuldigen? Want God is het namelijk zelf die rechtvaardigt. En dat is de hoogste, grote, rechtvaardige rechter. Ja, als die al zo ver gaat, ja, wie kan dan nog een oordeel uitspreken? En dan laat hij nog een keer zien wat dat niet sparen van zijn zoon betekend heeft. Namelijk dat dat geresulteerd heeft in de dood van zijn zoon. Christus, Jezus, is het die gestorven is. En dan zouden we zeggen, ja, dat klopt. Dat is de basis. Dat heeft Paulus heel duidelijk uitgelegd in die vorige hoofdstukken. Maar hij gaat nog verder. Hij zegt, ja, nog meer is die ook opgewekt is. Het is niet zo dat Paulus dat hier pas voor het eerst vertelt. Hij eindigt zelfs Romeinen 4 daarmee. Door te zeggen dat Christus is overgegeven om onze overtredingen. Maar opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. Dus als wij er nog aan zouden twijfelen, van ziet God mij wel echt als iemand die nooit gezondigd heeft, als een rechtvaardige, dan kunnen we kijken naar de Heer Jezus, want die is het bewijs dat God dat werk van hem volkomen heeft aanvaard. Hij heeft hem niet in het graf, in de dood gelaten, maar hem opgewekt, hem laten opstaan. Ja, zegt Paulus, het gaat zelfs nog verder. Ja, nog meer die opgewekt is, die ook aan Gods rechterhand is. En dat is een ereplaats. Die ook voor ons bidt. Die ereplaats, dat moeten we gewoon even weten. Want ik zit thuis zelf ook aan het hoofd van de tafel. En toevallig zit Corrie rechts van mij, dat klopt. Ze zou ook nog een paar andere plaatsen kunnen kiezen, maar dat is een beetje raar. Maar in de tijd dat ook alle kinderen nog thuis waren, is het echt niet zo dat iedereen die niet rechts van mij zat, dat ik die minder lief had. Dat die niet geëerd zouden zijn. In onze cultuur speelt dat niet. Maar in zo'n troon van toen speelde dat wel. In de troon, waar meer dan één persoon kon zitten, zat aan de rechterkant degene die jij wilde eren. En daar zit de Heer Jezus. Die zit nu nog in de troon van zijn vader. En eens zal hij op zijn eigen troon zitten en die zal hier op aarde staan. Dat is een ander onderwerp. Die ook aan Gods rechterhand is, vers 34, die ook voor ons bidt. Oftewel, tussen beiden treedt. Pleit. Is dat niet geweldig? Dat doet hij. En dan is me opgevallen toen ik dit stukje pas weer eens las. Ik vroeg me namelijk af, hoe komt het dat dit stukje zoveel christenen aanspreekt? Uit allerlei segmenten van de christenheid en het christendom is me dat opgevallen. Romeinen 8, dat slotstuk dat wij gelezen hebben, dat spreekt velen aan. En toen viel me ineens op dat er één woordje is dat een paar keer daarin voorkomt. Dat is alles wat met liefde en liefhebben te maken heeft. Dat gaat vanaf nu blijken. 35, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Oftewel, degene die voor ons bidt en pleit, die doet dat niet omdat het zijn ambt is, zijn taak, omdat dat moet, een rol die hij speelt. Nee, dat doet hij uit liefde. Hij heeft ons ook nog eens lief, de liefde van Christus. En daar kan niks of niemand ons van scheiden. En dan noemt Paulus een aantal omstandigheden waardoor wij misschien zouden denken, nou, als je toch dat meemaakt, dan zou iemand in zulke omstandigheden wel kunnen gaan twijfelen of de liefde van Christus ook voor hem of haar op dat moment geldig is. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard. En er wordt even gezegd dat ook de oud-testamentische gelovigen al dit soort vergelijkbare dingen meemaakten, vers 36. En wat zegt Paulus dan? Maar in dit alles, oftewel in al die omstandigheden van verdrukking, benauwdheid, vervolging enzovoort, in dit alles, en dan zegt hij niet van, nou, daar komen we met de hakken over de sloot, gehavend en licht of zwaar gewond weer van onderuit en vandaan. Nee, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Dus wat we ook meemaken, zegt Paulus, ik zou het niet durven zeggen. Als ik dit zelf bedacht had, dan was het overmoed en overschatting geweest. Maar Paulus zegt het. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. En hoe komt het? Door wie? Door hem die ons heeft liefgehad. Daar zitten we weer terug bij vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Paulus zegt als het ware, dat zijn niet alleen maar woorden hoor. Die liefde, daar kun je niet van gescheiden worden. Want in al die omstandigheden, je komt er als een overwinnaar doorheen. En hoe kan dat? En dan gaat hij niet spreken over de kracht van Christus, wat ik ook heel mooi gevonden had, maar over zijn liefde. Ja, wij weten hoe de Zoon van God u en mij zijn liefde heeft laten zien. Galaten 2, vers 20, dat hele bekende vers. De Zoon van God die mij heeft lief gehad, en dan staat er meteen bij, en als verklaring zichzelf voor mij heeft overgegeven. En dan vind ik het zo mooi dat Paulus het weer persoonlijk maakt. Hij had verder kunnen gaan met wij, zoals hij ook begon in vers 31. Wat zullen wij dan hierop zeggen? En dan gaat het over ons, over wij, over datgene wat God en Christus met gelovigen hebben gedaan. In vers 37 heeft hij nog wij gezegd. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Maar dan zegt hij heel persoonlijk in vers 38, want ik ben verzekerd. Oftewel, ik weet het 100% zeker. Ik ben er absoluut van overtuigd dat, en dan noemt hij weer een hele reeks omstandigheden, dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog machten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel. En dan wordt het toch weer ons. Het geldt voor een heleboel ikken tegelijk, als ik het zo mag zeggen. Ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer. Dus ook als Paulus in de ik-vorm spreekt, weet hij dat het niet exclusief alleen maar voor hem geldt. Maar hij zegt, ik zeg niet alleen maar we in de zin van wij hebben collectief een hoop. Een hoop die wij mogen hebben. Nee, zegt hij, dit geldt ook voor mij persoonlijk. Nou, en wij weten wat Paulus allemaal heeft meegemaakt. Paulus had niet een makkelijk leven. Ik heb me dat heel vaak afgevraagd, waarom God aan mensen die voor de Heer werken niet een leven op rolletjes geeft. Een perfecte gezondheid. Nooit problemen in de familie. Of met broeders en zusters. Of met een buurman die zich misdraagt. Nee, dat merken we. Zo denkt en werkt de Heer helemaal niet. Soms lijkt het zelfs wel eens alsof mensen die een dienst voor de Heer doen, zoals in dit geval dan een apostel, maar goed, dat kan op zoveel manieren, dat de Heer die het juist helemaal niet cadeau geeft. Misschien doet de Heer dat wel, ik zeg het heel voorzichtig, om te voorkomen dat zulke gelovigen denken van, zie je wel, ik mag een taak voor de Heer verrichten en dus gaat alles op rolletjes. Nee, de Heer wilde juist dat we van hem afhankelijk blijven. En een dienst in routine, ik zeg niet dat die niet zegenrijk kan zijn, maar er gaat toch niet zoveel kracht van uit als een dienst waarvan degene die mag dienen beseft dat hij of zij het zonder hulp van de Heer niet kan. In ieder geval, Paulus zegt ik. Ik ben verzekerd. Ik weet het zeker. En dan noemt hij een aantal zaken op. Dood, leven, dat snappen we. Wat er ook gebeurt, of het nou de dood inhoudt of bijzondere omstandigheden tijdens ons leven. Engelen. Ja. Engelen hebben naar ons toe alleen maar positieve effecten. Hebreeën 1, vers 14. Daar staat dat engelen dienende geesten zijn, uitgezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Natuurlijk zijn er ook engelen van Satan, de demonen. En als wij niet op hun terrein komen, hebben wij ook geen last van hen. Hoewel, moet eerlijk toegeven, Paulus schrijft in 2 Korinthe wel over een engel van Satan die hem met vuisten slaat, waar hij de Heer een paar keer gebeden heeft dat de Heer die van hem zou wegnemen. Maar dan krijgt hij te horen van: mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan moet hij die doorn in of voor het vlees accepteren. Volgens sommige uitleggers een oogziekte. Daar zijn weer argumenten voor, die laat ik er nu buiten. Maar we gaan er toch wel vanuit dat het iets is wat hem lichamelijk behoorlijk dwars zat. En zo dwars dat het hem hinderde. En dat hij daarvoor gebeden heeft. En dat noemt hij wel een engel van Satan. Maar goed, laten we afspreken dat Paulus misschien dan ook daaraan gedacht heeft. Maar hij zegt, oké, er staat wel het woordje nog voor. Dat betekent en ook niet of en niet. Dus wat allemaal niet, we krijgen hier een heleboel dingen die ons niet kunnen scheiden van de liefde van Christus. Het is goed om dat even in gedachten te houden. Anders raken we verstrikt in allerlei verdrietigs. Al die dingen kunnen ons niet scheiden van de liefde van Christus. Zelfs de dood niet. Misschien dat Paulus gedacht heeft, ik begin maar gelijk met het ergste. Zelfs dat niet. Leven ook niet. Ook niet engelen. Overheden. Dat kunnen engelenmachten zijn, het kunnen ook concrete aardse overheden zijn. In Paulus' taalgebruik merk je dat hij beide betekenissen van het woord kent. Tegenwoordige dingen, toekomstige dingen, machten, hoogte of diepte. Dat is iets lastiger uitleggen, dat laat ik dan ook maar even. Nog enig ander schepsel. Dus wat voor schepsel zich dan ook maar in het hoofd haalt ons dwars te kunnen zitten. Dat zal ons allemaal niet kunnen scheiden. En dan komt weer die liefde van God naar voren. Van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer. En ik denk dat daarom dit stukje zo ongelooflijk bemoedigend is. En ik heb me dat lange tijd niet gerealiseerd. Ik vond het wel een heel mooi stukje. Maar toen ik onlangs weer eens dacht, waarom vinden zoveel christenen dit zo'n mooi stukje? Wat is nou het mooie, het bemoedigende hieraan? Zijn dat de dingen die over de Heer Jezus staan? En de antwoord is natuurlijk ja. Maar dan is toch een goede vraag, wat staat er dan over hem verteld? Ja, en dan zijn we toch een paar keer dat woord liefde tegengekomen. De liefde van Christus in vers 35... In vers 37 zijn we overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En hier tenslotte is weer sprake van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer. Ja, dan kun je toch haast niet anders dan zeggen van ja, nou snap ik Paulus weer een klein beetje beter. En ook al die mensen die misschien onbewust dit zo'n mooi gedeelte vinden. En misschien dat we dan ook nu zouden kunnen zeggen, wat zullen wij dan hierop zeggen? Nou, soms is een prachtige reactie om maar even helemaal niks te zeggen en de Heer in stilte te danken. Maar soms geeft de Heer je ook woorden en dan kun je ze uitspreken, of je nou alleen bent of niet, of in de auto. Kijk, hier in de samenkomst is het wel handig als we dat een beetje ordelijk doen. Ja, dat alle dingen welvoeglijk en met orde gebeuren. Zodat een ander ook amen kan zeggen op onze dankzegging. En dan is het natuurlijk ook goed om te kijken van waar zijn we eigenlijk samen mee bezig? Wat is er net naar voren gekomen in een lied of een schriftgedeelte? Maar ook als het nou eens een keertje helemaal niet aansluit en een broeder voelt zich geweldig blij en dankbaar dat hij een kind van God, een in Christus gerechtvaardigde persoon mag zijn. En hij dankt daarvoor. Ja, ik ben de laatste om te zeggen van dus, volgens mij hadden we het over een ietsje ander onderwerp daarvoor. Nee, natuurlijk niet. Maar hoe dan ook, ik vind dat als Paulus zegt, wat zullen wij dan hierop zeggen, dat hij het feit dat iemand misschien in eerste instantie iets wil zeggen, normaal vindt. Dat er een reactie, een respons komt. Maar soms is die respons hier gesuggereerd via een soort retorische vraag. Van, denk daar maar eens over na. Wat kan je hier nou nog op zeggen? Soms kun je alleen nog maar dank u wel of dank je wel zeggen. En dat is ook iets wat mijn vader wel eens zei thuis. Dan zei hij gewoon tegen me, hij zegt, sommige broeders denken dat ze pas hardop kunnen bidden als ze een heel verhaal kunnen houden. Als ze de Heer nog eens kunnen uitleggen wat er in dat gedeelte ook alweer allemaal voorkwam en wat die broeder allemaal naar voren heeft gebracht. Nou zei hij, dat is niet nodig hoor. Dat weet de Heer al lang. Maar ervoor danken. Zelfs een kind zegt dankjewel, althans dat mag je hopen dat ze zo worden opgevoed nog. Ik ga er vanuit van wel. Een kind zegt dankjewel als je hem of haar iets geeft. En als God ons nou zoveel geeft, wat is er dan moeilijker dan dank u wel te zeggen? En al zou een gebed niet veel verder gaan dan dat, dat is toch prachtig. Daar zou ik echt van harte amen op zeggen. En ik zou nooit denken van, tjoh, joh, dat is toch ook weinig zeg. Kan er nou niet een beetje meer komen? Ik denk dat de Heer dat ook altijd. Eigenlijk, stel je voor dat er een soort dankbaarheidsmeter zou bestaan. Ja, die slaat altijd niet ver genoeg uit in ons geval. Al zou een broeder het nog zo mooi onder woorden kunnen brengen. En de hele toespraak in 2 of 3 punten kunnen samenvatten in een gebed. De Heer ziet het hart aan. En de Heer ziet en hoort of er echt sprake is van dankbaarheid. En dan mag best in een paar zinnen of woorden die dankbaarheid worden genoemd. Net zoals wij mensen dat onderling ook aan onze kinderen leren. Als je iets krijgt, dan zeg je dank u wel. En als je dat niet deed, dan kreeg je toch te horen van wat zeg je dan? Ik vind dat nog steeds heel normaal. En gelukkig merk ik ook dat het nog steeds niet abnormaal geworden is. Althans, dat hoop ik dan. Hoe dan ook, de Heer ziet ons hart aan. De Heer ziet ook hoe u en wij luisteren naar Gods woord en ook naar een toespraak hierover. Ik eindig met iets raars uit mijn persoonlijk leven, maar wat toch, denk ik, helpt. Ik deed het bijna nooit, maar een enkele keer nam ik van mijn leerlingen, dat hing er vanaf wat voor vak ik gaf, de schriften mee naar huis. Ze moesten een bepaalde opdracht doen. En ik dacht, ik kan toch maar het beste zelf even kijken hoe ze dat gedaan hebben. Alleen het interessante is, als je de schriften van leerlingen meeneemt, dat je ook dingen ziet die ze boven aan hun papieren hebben geschreven, boodschappen die ze aan elkaar hebben doorgegeven, die helemaal niet voor mijn ogen bestemd waren. Maar ja, ik liep langs en ik nam de schriften mee. Dus ik zag er een paar onrustig schuifelen. Nou, in één geval, dat moest ik gewoon al lachen. Daar had iemand een keurig tekeningetje gemaakt van mijn achterhoofd. En eronder geschreven, achterhoofd van Kramer. Nou, oké. Ik denk dat het keurig geleek had. Ik zie dat zelf niet elke dag uiteraard. Maar er was één leerling die had er iets bij geschreven. Dat heeft mij aan het denken gezet. Er was een meisje dat schreef aan haar vriendin, vooral geïnteresseerd kijken. Is Kramer gevoelig voor? En toen dacht ik, die heeft het door. Want dat klopt. Ik vind het vreselijk om iets te zeggen en de mensen zitten glazig voor zich uit te kijken of naar beneden of hun schoenen te bestuderen. Dat merk je gewoon. Dat is niet prettig. Alleen, die leerlingen die deden dat uiteraard met een bepaald motief. Dan hadden ze geen gedoe, geen risico's. Geen opmerkingen van zeg jij daar, kun je ook even opletten. Dat zeggen we hier natuurlijk niet vanaf deze plaats. Maar wat ik bedoel is dit. Het kan nog zo boeiend gebracht worden. Men kan nog zo geïnteresseerd deze kant uitkijken. Het geldt voor mij net zo goed als ik daar zit en ik luister naar een broeder die hier staat. Dan denk ik, in hoeverre interesseert het ons nou werkelijk? En de enige die dat zeker weet, dat is de Heer. Ik was al jarenlang kennelijk volledig misleid door leerlingen die dit door hadden en wisten hoe ze moesten kijken. Maar de Heer doorziet ons altijd. En ook als wanneer we zelf lezen, dan weet de Heer, doet hij of zij dat plichtmatig, omdat het aan de beurt is. Omdat er een leesrooster gevolgd wordt, niks mis mee trouwens, ik hoor dat woord wel eens vanaf deze plaats genoemd worden. Of lezen we ook omdat we het fijn vinden. En natuurlijk is het goed om gewoon verder te gaan waar je gebleven bent. Maar in hoeverre vinden we het echt fijn? Interesseert het ons ook als er wat over verteld wordt? En raakt het ons hart? En hebben we dan ook de vraag, wat zullen wij dan hierop zeggen? Kunnen we dan met dankbare harten de Heer voor zijn woord antwoorden, voor wat er misschien benadrukt is, en vergeven wat er misschien niet goed of niet boeiend genoeg was, of misschien wel niet helemaal klopte? Versprekingen, die gebeuren er ook. Een volmaakt man die in woorden niet struikelt, heeft de Jacobus al gesignaleerd, dat zal altijd zo blijven. Maar het fijne is, we mogen altijd dank u wel zeggen. En ik hoop en bid dat dat mijn houding is, mijn levenshouding. Dat ik met een dankbaar hart door het leven ga en ook door de samenkomsten heen. En ook me met het woord bezighoud en ernaar luister als anderen er iets uit naar voren brengen.